Gemeente, vanavond zal u allereerst worden voorgelezen als grondslag voor het catechetisch onderwijs. Uit de Handelingen der Apostelen, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22.
En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdmen des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags dat hun oudsten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander en zovelen er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als ze hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen, die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander, zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherp dreigen, dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij het hun aan. En zei dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende en zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niets vindende hoe zij hun straffen zouden om des volks wil, want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan welke dit teken der genezing geschied was.
Gemeente, mij is gevraagd om vanavond ook aandacht te besteden aan de leerdienst en daarin na te denken over het catechetisch onderwijs wat wij treffen in zondag 11, de vragen en antwoorden 29 en 30. En we doen dat op grond van het voorgelezen schriftgedeelte en wel in het bijzonder uit Handelingen 4, u voelt dat wel aan, het getuigenis van Petrus dat samenkomt in het 12e vers, de bekende woorden: en de zaligheid is in geen ander. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen, want van twee in één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van node is. En goed beschouwd gaat het daar vanavond eigenlijk om. Om de heilige naam Jezus. En dat vraagt, zoals u wel gemerkt zult hebben aan mij, ook in het bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord op dit moment, het geheiligde besef dat we moeten weten waar het vanavond om gaat en ten diepste om draait. Niet alleen in mijn spreken tot u, maar ook in het luisteren naar mij. Niet omdat het om mijn woord gaat als een mensenwoord, maar omdat het gaat om het heilig woord van God. Zoals dat samengevat is in het catechetisch onderwijs, zoals we onze belijdenis zien gefundeerd op het woord, dat daarom ook aan het belijden in dit avonduur vooraf is gegaan. Wel, het gaat om de naam Jezus. Daarmee begint het tweede stuk van onze Heidelbergse catechismus dat ons aanspreekt over God, de Zoon en onze verlossing. In twee korte vragen en min of meer uitvoerige antwoorden gaat de naam van Jezus ons vooruit. En bepaalt Hij het centrum van de prediking, Jezus. Wel, drie eenvoudige gedachten. Allereerst is die naam door de Vader gegeven. In de tweede plaats door de Zoon gedragen. En in de derde plaats door de Geest verklaard. En als onze kinderen dat proberen te onthouden, dan is dat al een hele winst. De naam Jezus, door de Vader gegeven, door de Zoon gedragen en door de Geest verklaard. Het zal vanavond naar mijn overtuiging en ik hoop ook naar uw verwachting een heel eenvoudig woord zijn. Wat alle kinderen kunnen volgen, als zij het kunnen volgen, dan mag het voor ons toch zeker niet moeilijk zijn. Zoals het woord van God ons van de beginnen af tot verwondering mag stemmen. De eerste bladzijde in Gods openbaring waar God in een enkel woord spreekt over de schepping van alle dingen. En in het vervolg zijn onderhouding en regering van zijn kostbare schepping die ons tot verwondering wil wekken. Niet anders is het in de herschepping, waarin de Heere Jezus immers als de verlosser die tot Sion komen zou en gekomen is, de centrale plaats heeft ingenomen. Ook dat moet ons niet minder tot verwondering blijven stemmen. Eén en al verwondering dus. Hoe voorspelbaar, hoe bekend, als vertrouwd ons de naam van onze Heere Jezus ook mag voorkomen. Het is in alle opzichten een uitzonderlijke naam, een bijzondere naam die God allereerst gegeven heeft aan zijn Zoon. En dat stemt al in de eerste plaats tot verwondering. U zult zeggen, maar het was toch een wonder dat hij geboren is uit de heilige maagd Maria. Ontvangen van de Heilige Geest, dat blijft onverlet zo staan. Maar het wonder in het wonder van de geboorte ligt ook in deze als we ons concentreren op de naamgeving Jezus, dat God zelf vanuit de hemel de naam al had voorzegd. Door een van zijn knechten. En ongetwijfeld heeft een van onze kinderen die tekst al meegekregen voor het aanstaande kerstfeest dat gevierd zal worden over een enkele week. De voorzegging uit de mond van Gabriël, waarin de moeder des Heren al de begenadigde werd genoemd. Gezegend onder de vrouwen, omdat het heilige dat uit haar geboren zou worden, de Zoon van God zal zijn. En ge zult hem de naam geven van Jezus. Wel, dat aan die wonderlijke geboorte vooraf ging, is eigenlijk een dubbel wonder. Niet waar? In onze cultuur is het vanzelfsprekend dat het de ouders die een kind mogen verwachten gegeven is om het kind dat verwacht mag worden, ook al als ze nog in het onzekere verblijven of het een jongen of een meisje zal zijn, de naam door hen bepaald zal worden. Maar dat God de Vader hier de eerste is, is al uiting voor zijn liefde en trouw. Zoals dat ook na de komst van de Heer Jezus in deze wereld al door de apostel der liefde begrepen is. In het evangelie, in zijn woord, als een samenvatting van heel de strekking die gelegen is in die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Alzo heeft God immers de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En in de naam Jezus verklaart God ons dus zijn liefde. En bewijst hij tegelijkertijd zijn trouw aan verloren Adamskinderen. Ook als we nog een enkele minuut willen stilstaan bij het buitengewoon ongewone. En dan spreek ik misschien in raadsels. Maar ik bedoel het eigenlijk heel eenvoudig dat het een vertrouwde naam was. Ook op de grens van oud naar nieuw verbond. Een naam die eertijds onder het oude verbond al op verschillende plaatsen was terug te vinden. In het Hebreeuwse woord Yeshua. Jozua, de Heere redt. Een woord dat hier in onze omgeving tot de verbeelding moet spreken, gelet op de juridische kwestie van enige maanden, van het getuigenis dat in onze omgeving gelukkig mag blijven bestaan. Jezus redt. Wat heeft dat getuigenis al veel pennen in beweging gebracht. Het ware te hopen onder de zegen des Heren, ook in dezezelfde tijd en in dezezelfde omgeving, dat niet alleen harten in beweging zullen komen, maar ook harten mogen worden vernieuwd. De Heere redt. Dat zien we al in de opvolger van Mozes, die de naam van Jozua immers ontving, die geroepen was om het volk Israël in Kanaan te brengen, haar binnen te leiden. En toch had dit slechts een betrekkelijke betekenis, want de meerdere Jozua is van God ons gegeven om zijn volk veilig thuis te brengen in de veilige haven van het beloofde land, het Kanaan van de eeuwige rust. En om slechts een tweede voorbeeld te noemen, het ligt voor de hand, zoals het meeste door u al bij voorbaat kan worden ingevuld. We kunnen denken aan Jozua in de tijd van de profeten, de zoon van Jozadak, die later als hoge priester ook een bijzondere plaats zou nemen in de tijd van een van de ballingschappen die Israël gekend heeft. En ook van deze Jozua moet worden gezegd, ook al had hij door God verkoren een uitzonderlijke plaats in de heilsgeschiedenis van Israël, toch was zijn betekenis slechts voor een tijd waardevol. Maar ook in dit opzicht is de naam van onze Heer Jezus meer van betekenis. Hij is immers gekomen om zijn volk uit de laatste ballingschap, de gevangenschap van de boze, de grote moordenaar der mensen, als uit de klauwen van de duivel te verlossen en veilig te brengen in het hemels Jeruzalem. En niet alleen was die naam bekend onder het oude verbond, maar ook in het Nieuwe Testament. De bekende Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus zegt in een van zijn werken dat er in zijn tijd al tenminste 12 met dezelfde naam konden worden aangewezen. Dat geeft al iets aan van het heel gewone, het zeer vertrouwde van de naam van Jezus. Een naam die geen afstand schept, maar alleen vertrouwen oproept. En tot in het begin van de tweede eeuw, als we nu het woord laten spreken, kwam die naam al voor in de eerste christengemeenten. We kennen hem als een van de medearbeiders van Paulus, een zekere Bar-Jezus. En even later komen we ook in aanraking met Jezus toegenaamd, dus als bijnaam ook meer bekend als Justus de Rechtvaardige. En juist die bijstelling gaf in die periode al aan dat het langzaam maar zeker werd aangevoeld, na de geboorte van Gods Zoon, dat die naam niet langer als een gewone en vanzelfsprekende naam in de samenleving mocht worden doorgegeven, maar die eenzijdig alleen maar was toevertrouwd aan de naam die de Vader aan zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, als de zaligmaker der wereld, als een die volkomen uitkomst zal bieden. God was immers in Christus de wereld verzoenende met zichzelf, hun zonde hun niet toerekenende. En die naam Jezus horen we bij de aankondiging van zijn geboorte voor eerst noemen en bij de besnijdenis op de 8e dag herhaald worden. Met op het moment, lees het na in het kerstevangelie naar de beschrijving van Lucas, dat het bloed tijdens de besnijdenis gaat vloeien, mogen Jozef en Maria de naam Jezus benoemen. De naam die God hen eerder had bevolen hem te zullen geven. En Jezus was ten volle bereid die naam ook te dragen. En ook uit te dragen. Hij kon en kan die naam immers alleen met ere dragen, omdat hij verlost van al onze zonden. En dat is het tweede wat ons tot diepe verwondering moet stemmen. Dat Jezus die gewone naam sinds mensenheugenis, in ieder geval bij het oude bondsvolk onder de mensen bekend, heeft willen overnemen, heeft willen aanvaarden, opdat hij zelfs tot in de naamgeving aan zijn broeders gelijk zou worden. Uitgenomen de zonde. En dat hij af wilde zien, om het zomaar eens menselijk te zeggen, van al die andere erenamen hem gegeven als een verwijzing naar zijn wonderlijke komst in deze wereld. En weer doe ik een beroep op onze kinderen. Welke namen heeft onze Heer en Heiland immers niet gekregen als uit de mond van de profeten? De Emmanuel, God met ons. De zoon van David, of de leeuw uit Juda's stam. En vanmorgen noemde ik ook al in een heel ander verband het getuigenis van de evangelist van het oude verbond Jesaja, die niet alleen sprak over de lijdende knecht des Heren, maar ook voor hem, over hem voor wie één naam niet voldoende bleek te zijn naar zijn beleven, om daarin ten volle uit te drukken hoe wonderlijk zijn naam wel is. Als de sterke God, raad, vader der eeuwigheid, vredevorst. Want niets van dit alles vinden wij terug als Jezus ons menselijk vlees heeft aangenomen. In die weg door God bepaald en in Gods voorzienigheid besloten, zou hij de grote, barmhartige, hoge priester kunnen zijn. Geroepen om die dingen te volbrengen die in de naam van de Vader moesten plaatsgrijpen om zijn volk te verzoenen. Dat kon hij alleen maar doen. En dat was ook in overeenstemming met zijn wil. Volkomen omsloten door de wil van de Vader. Vandaar me dat er zeide dat hij ook niet voor niets in zijn onderwijs aan zijn kerk, de tussenkomst van zijn discipelen, ook die wil in het volmaakte gebed, die zal moeten geschieden in hemel en op aarde ook zijn centrale plaats heeft gegeven. Uw wil geschieden. Hij is in alles de volkomen volbrenger van Gods heilige geboden. En daarom vervolgt het antwoord ook. Na slechts terloops iets hebben aangegeven als antwoord op de vraag waarom de Zoon van God Jezus moet worden genoemd. Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Maar daarbenevens, daarbij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En dat heeft Petrus ten diepste ook bedoeld als hij min of meer verantwoording gaat geven in het zo even door ons ook gelezen schriftgedeelte. Een heel ander woord als vanmorgen. Maar dat ons ook bepaalt bij de wonderlijke leiding van God met zijn kerk hier op aarde. Nadat de Heilige Geest is uitgestort, wordt Petrus overweldigd door de kracht uit de hoogte, de Heilige Geest, om zich het evangelie niet langer te schamen, maar met vrijmoedigheid te getuigen van die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, door welke wij moeten zalig worden. Petrus, hij legt hier verantwoording af op de vraag die hem gesteld is, door wat kracht of door welke naam hij deze geweldige tekenen en wonderen samen met zijn ambtsbroeder Johannes tot stand heeft kunnen brengen. En dan verwijst hij terug naar het woord van God, waardoor hij de eeuwen doorgesproken heeft, en maakt hij de uiterste toepassing in het woord van onze tekst, Handelingen 4 vers 12, dat ook zijn weerslag en ondergrond in feite vindt hier in het catechetisch onderwijs. Petrus kan niet anders spreken, zoals de Heilige Geest hem te spreken gaf, ondanks de dreiging. Vanmorgen zijn we bepaald, gemeente, vanuit een heel ander tekstverband, bij de dreiging die wij, als God het niet verhoedt, ook eenmaal van nabij zullen ontmoeten in de eindtijd. Maar zullen we dan ook de vrijmoedigheid kennen in de beoefening om staande te blijven en te volharden tot het einde, zoals we dat ook hier terugvinden in haast het laatste woord wat ons zo even is voorgelezen. Het werd zowel aan Petrus als aan Johannes gezien dat zij met Jezus geweest waren. En vanuit die bijzondere gemeenschap met de Heere als hun beider zaligmaker vrezen zij God meer als de mens. En hebben zij, zoals we dat vandaag de dag zouden zeggen, een statement neergezet. Een getuigenis, want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Daar komt het uiteindelijk op aan. In uw leven en in mijn leven, met alle klem, heeft hij alle zijwegen hier afgewezen in die centrale tekst dat de zaligheid is in geen ander te vinden. We verwezen net naar de afkomst van de naam van de Heere in een van de Jozua's die een tijdelijke betekenis kende in de heilsgeschiedenis van Israël. Een boodschap die slechts voor een tijd troost en uitzicht bood. Maar van diezelfde Jozua vinden we in de profetieën van Zacharia immers ook dit getuigenis. Dat hij eenmaal staande voor het aangezicht van de engel des Heren werd aangeklaagd door die verklager der broederen, de Satan zelf, een eigen persoon die hem kon wijzen op zijn vuile klederen. Hoe anders ontmoeten we dat bij Jezus, die tegenover al de leidslieden van Israël onomwonden hen kon laten weten: wie van u overtuigt mij van enige zonde? Hij kan redden. Omdat hij in zijn verzoenend lijden en sterven een volkomen zaligheid heeft aangebracht. En we stellen ons de vraag die zomaar opkomt, nee, niet zomaar, heel nadrukkelijk op mag komen uit dit onderwijs dat ons tot lering en vertroosting is gegeven. Of we zo de naam van de Heere Jezus al hebben nodig gekregen. Of we de naam van Jezus ook hebben leren spellen in de geestelijke bedoeling van dit woord. Dat de zaligheid nergens elders te vinden is dan in Hem alleen. Want moeten we onszelf ook in het tegenwoordige kerkelijke leven niet vaak beschuldigen van klein geloof en ongeloof. Althans, een manier van geloven dat de naam van geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden niet eens ten volle kan dragen. Ik bedoel dit. Wat wordt de naam van Jezus al te veel ook van zijn heiligheid beroofd? Iets waar we gerust elkaar ook vanuit de schriften mogen wijzen in de voorbereiding op de naderende feestdagen, waarin naar goede kerkelijke gewoonte veel gezongen zal worden, veel te berden zal worden gebracht. Maar telkens moeten we daar weer de toets van de Heilige Schrift naast kunnen leggen. Ik zeg niet dat ik al die liederen, die vrije liederen ken, maar als koorlid eerder in uw midden en nu ook in de plaats waar ik nu ook deel mag uitmaken van een mannenkoor, blijkt het wel eens, juist bij de adventsliederen, dat de naam Jezus geen recht wordt gedaan. Dat wanneer wij zingen, wij ook overtuigd moeten blijven van de waarheid van die betekenisvolle naam. In ons hart en in ons leven. Jezus is meer dan een vriend van zondaren en tollenaren. Jezus is meer als een die ons gelukkig maakt. Als een middel om vertroosting in het lijden en het strijden in de dagen van rouw en geestelijke benauwdheid. Als we niet verder komen dan die menselijk typische uitdrukkingen die op zichzelf genomen goed bedoeld kunnen zijn, maar tegelijkertijd ook tekortschieten als er niet in wordt uitgesproken dat daartoe Jezus in de wereld is gekomen om zijn volk zalig te maken. Daarom gaf God de Vader zijn Zoon deze naam en heeft Jezus ook die naam ten volle aanvaard. Om ons te verlossen van de zonde. Dat wil zeggen dat deze heilige naam ons ook bepaalt bij onze verlorenheid. Bij onze schuldige afkomst. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven dan de naam van Jezus, die zo uitnemend aansluit bij onze naam als verloren Adamskind, die nooit uit die verlorenheid verlost zal kunnen worden als Jezus niet de naam des Heren hoog en heilig zou hebben gehouden. We moeten dus niet alleen de naam des Heren leren spellen. Ik bedoel dat geestelijk. Het gaat hier niet om taalonderwijs. Het gaat hier om het geestelijk ABC. Is ook het spellen en daarmee het hartelijk kennen van de naam die ons allemaal gemeenschappelijk is gegeven sinds onze val in Adam, die van zondaar. Hebben wij die al aanvaard? Leren dragen ook. Want al spreken wij de naam van Jezus uit, als het ooit gezegd kan worden als twee mensen hetzelfde zeggen, dan geeft dat nog geen enkele garantie dat ook die beiden hetzelfde bedoelen. Als het ons immers ten enenmale ontbreekt om het juiste zicht op het heilig waartoe hij gekomen is. Als we niets willen weten van onze verlorenheid, van onze menselijke hulpeloosheid. En naar de mens gesproken hopeloosheid waarin wij terecht zijn gekomen. Jezus is degene die alleen daarin uitkomst biedt. Hij richt immers naar Gods woord en beloften armen en ellendigen op uit het slijk en verhoogt ze. En stelt ze tot een naam van ere. En daarbij moeten we niet het misverstand maken. Als een van de vele valkuilen die ons bedreigen, omdat het onderwijs immers zo overbekend is, dat we die ontdekking van ons zondaar zijn ook als iets verdienstelijks zouden willen aandragen. Nee, onze ellende en de kennis daarvan helpt ons ook geen steek verder, als we niet het juiste zicht en inzicht hebben mogen ontvangen als een gave van God in de kennis van onze verlossing, in het kennen en bekennen als het zeker belijden dat Hij de Heere is die waarlijk uitkomst biedt als de God van volkomen zaligheid. En die overtuiging is ook gave van God, de Heilige Geest. En daarom is het ook de Geest van Christus, de Heilige Geest zelf, die ook vervolgens ook ons bepaalt bij de inhoudsvolle betekenis van de naam Jezus. En dit antwoord wordt ons dan ook vervolgens min of meer uitvoerig uitgelegd in het antwoord op vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken. En hiermee zullen we, of nee, laat ik het anders zeggen, zouden we kort kunnen zijn als we dat alles direct ook plaatsen tegen de achtergrond die heeft gespeeld bij de opstelling van het leeronderwijs in de tijd van de reformatie. De afwijzing van de vervloekte en zielsmisleidende leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dan maken we ons er toch wat al te gemakkelijk van af. Want dan zullen we niet verder komen als ook weer die voorspelbare dingen vanavond te benoemen. De Rooms-Katholieke Kerk kent immers een heel andere opvatting over het begrip heiligen dan dat wij in Gods heilig woord vinden als een bijzonder benaming van de ware gelovigen. Nee, heiligen, dat weet ook het kleinste kind wellicht hier in de kerk, dat zijn degenen die door de RK-kerk voor heilig zijn verklaard. En veelal zijn dat al gestorven mensen, die van grote betekenis waren voor de ontwikkeling in het verleden van de Rooms-Katholieke Kerk. Nog niet zo lang geleden is er ook weer één, door de tegenwoordige paus, zalig verklaard, heilig verklaard. Wel, zo is de dwaling in geluid, zodat zelfs de moeder des Heren als de middelares tussen God en de mens als een van de eerste wordt benoemd. En daarna vele andere heiligen in de lijn van de apostelen, de kerkvaders en zoveel anderen die van waarde zijn geweest in het verleden voor het Rooms-Katholieke Kerkverband. En u weet dat velen die nog in deze duisternis voortleven, nog steeds hun troost zoeken bij het aanroepen van Maria als de moeder des Heren of vele anderen RK-heiligen. Maar weer zeg ik, het kleinste kind kan deze dwaling toch wel weer leggen. Al was het alleen maar, en dat is al veel en meer dan genoeg, in de voorbereiding op de zondagsschool van de dingen die ze zichzelf nu ook eigen mogen maken. En niet voor niets gaan we straks ook na het amen op de prediking een van die meest vertrouwde lofzangen ten gehore brengen. Hoe anders heeft Maria als de moeder des Heren met ere genoemd haar lof geuit. Mijn ziel maakt grote Heren en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. De reformatie heeft dan ook van het begin af aan afgerekend met de dwaalleer van Rome. En de schrift spreekt voor zichzelf. Hoe hebben de apostelen en profeten elk eerbewijs van mensenzijden krachtig en klemmend afgewezen. Ik ben ook uw mededienaar, horen we uit de mond. Of ik ben ook een mens van gelijke bewegingen als gij zijt. Alle mensen eer afgewezen. Om als Petrus naar Pinksteren van zichzelf te blijven af te wijzen en heen te wijzen bij die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. En we hebben toch de nodige minuten nog nodig gehad om duidelijk te maken dat we ons daar niet alleen in moeten verliezen. Want als ik nu amen zou zeggen, dan gaan we nog min of meer vrijblijvend de kerk uit, denk ik. Vrees ik. Hebben wij ook niet zo onze heiligen? En daar blijf ik in dit verband maar af van de zogenaamde domineesverering, ook onder onze cultuur in kerken van verscheidende liggingen. Of wat nog veel teerder ligt, heiligen, naar wie we telkens weer verwijzen, juist nadat zij ontslapen zijn. Een godvrezende vader, een godvrezende moeder, of willekeurig welke ambtsdrager die zijn sporen met recht en ere verdiend heeft, zoals we dat menselijk uitspreken. Maar doe dat telkens maar mee aan te komen, als ons de vraag wordt gesteld: hoe staat het met u in het licht van de eeuwigheid? Kent u die naam, zo heilig als God? Ja, maar, nee, het is een persoonlijke vraag. En dat vraagt een persoonlijk antwoord. Of u op goede gronden mag getuigen van de hoop die in u is. Dat Jezus de uwe is geworden en dat u met de inzet van de catechismus mag getuigen van die enige troost, beide in leven en sterven. Dat hij mijn God en zaligmaker geworden is uit enkel genade. En dan ligt het niet in de veelheid van woorden, maar dan ligt het wel in de oprechtheid van het gemoed. God zoekt naar waarheid in het binnenste. Wat is voor u de betekenis van de naam des Heren? Als de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Want de zaligheid ligt in geen ander. De catechismus gaat hier op het scherpst van de snede. Ze zegt zelfs, maar wel uit de aard van de liefde, tot behoud van de naaste. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die een zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad. De enige heiland en zaligmaker Jezus. Het is van tweeën één. Of Jezus is een volkomen zaligmaker, door het geloof omhelst. Ik zou vluchten en ik wilde ook, maar kon nergens heen, omdat de dood mij voor ogen scheen. En toen heeft hij mijn levenspad gekend. Het is van tweeën één. Of wij leven nog voor eigen rekening, met een beroep op onze eigen gereformeerde heiligen, of die we terecht. Het is volkomen terecht, dankt God ervoor, als u een godvruchtige vader en moeder hebt gekend. Maar u kunt er de eeuwigheid niet mee aandoen. De catechismus zegt, als we nog in ons ongeloof verblijven, dan is er geen uitzicht op behoud. Dan houden we ons staande met een ijdele hoop die geen grond, die geen behoud geeft als de eeuwigheid daar is. Laat dit antwoord ons bijblijven, gemeente. En laat het ons ook in de komende week als inzet van de adventsperiode achtervolgen, totdat we mogen weten aan welke kant sta ik nu van die een van beiden. De Heere is mij alles, of hij is niet meer, zoals de catechismus dat ook wel op een andere plaats zegt, een belote naam, een gewone naam. Sinds onze jonge jaren misschien vertrouwd, maar ze heeft nog nooit die waarde gekregen waartoe God hem heeft gegeven. namelijk tot wijsheid van God, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing. We hebben allemaal wel eens gehoord van een van de vele voorbeelden die soms ter verduidelijking als een illustratie ons worden doorgegeven. Van een stervende die toen het sterven werd alles van zijn verloren leven moest inleveren. Die zich altijd tegen Gods volk in vijandschap had uitgelaten. En toen de eeuwigheid al naderbij kwam, hij zijn godvrezende buurman liet roepen. En hem eigenlijk bad, bid nog eens tot jouw God. Hoevelen zullen zo, en het is geen zins denkbeeldig toch, als we het gereformeerde erf een beetje kennen en de geschiedenis van Gods kerk het daarop laten aankomen. En nogmaals, toen ik dit voorbeeld uitsprak, zei ik al, dat ligt zeer teer als gevoelig, maar het gaat wel om uw en mijn behoud. Waarmee kunnen wij de eeuwigheid aandoen? Niet met de voorbeden van een kind van God. Ook al kunt u soms zo ver in uw uiterste nood daarbij de toevlucht zoeken, het zal ons niet baten. Wat dan wel? Wel dat wat Jezus ons heeft geleerd, die eenmaal zijn komst ons ook heeft verklaard en uitgelegd als door des Heren Geest, dat hij uitgerekend gekomen is, niet om te roepen in de eerste plaats de rechtvaardigen, maar de zondaren tot bekering. En hij heeft zijn belofte zo dicht aan het hart gelegd, zoals geen mensenkind hem dat kan nadoen, dat wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Wel geloven we dat. Want we weten het. Het staat er als een van de vele beloften. Die ons willen aanmoedigen. Houd aan. Grijpt moed. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Uw hart zal vrolijk leven. En inderdaad, wie zich verlaat op hem alleen, geen zonde zo groot, geen zondaar zo schuldig, al waren alle zonden van Adams nakroost samengebuldend in uw leven, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van al onze zonden. En hoe zeker heeft Maria als de moeder des Heren daarvan mogen spreken? Nee, wat meer is, mogen zingen en ook ter navolging, nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Amen.